Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. De rijkdom van het geloof. Een programma van Radio Maria. U gebracht door de Young Kids.
Gebed, het getuigenis van een evangelisch leven en werken van naastenliefde zijn drie vormen van dienstbetoon die elke christen zonder uitzondering zouden moeten kenmerken. Ze zijn een teken van waarachtig geloof. Een teken dat Jezus zelf in ons werkzaam is. Het is de manier om als priester in het leven te staan. Lezen we in het eerste hoofdstuk van de Apocalypse niet dat Jezus ons door zijn liefde en de verlossing van onze zonde gemaakt heeft tot een koninklijk geslacht van priesters. De catechismus van de katholieke kerk legt dit priesterschap als volgt uit. Heel de gemeenschap van de gelovigen als zodanig is priesterlijk. De gelovigen oefenen het priesterschap dat hun door het doopsel verleend is, uit door middel van hun deelname, ieder volgens zijn eigen roeping, aan de zending van Christus, priester, profeet en koning. De gelovigen worden gewijd tot een heilig priesterschap, door de sacramenten van het doopsel en het vormsel. Zo ontplooit zich de doopgenade in een leven van geloof, hoop en liefde, een leven volgens de geest. Dit citaat uit de catechismus herneemt grotendeels wat het Tweede Vaticaans Concilie hierover leert in de dogmatische constitutie over de kerk, Lumen Gentium. Dat het priesterschap van het volk Gods wezenlijk verschilt van het ambtelijk priesterschap is duidelijk. Maar het is hier niet de plaats om daar dieper op in te gaan. Dat wij leven en bidden in Gods aanwezigheid is de voorwaarde, opdat dit gemeenschappelijk priesterschap levend en vruchtbaar zou zijn. Zoals een ambtelijk priester optreedt als middelaar tussen God en de mensen, zo is in afgeleide zin ook elke gelovige een middelaar. Een middelaar in dienst van God, die ons gedoopt en gezonden heeft, en een middelaar in dienst van de naaste, die wij aan Gods aandacht en zorg willen toevertrouwen. Die op- en neergaande beweging tussen God en de mens is het kader van het voorspraakgebed, waarover deze uitzending gaat.
Thank you.
De eerste keer dat we in de Bijbel iemand ontmoeten die voor anderen ten beste spreekt, die met andere woorden optreedt als middelaar tussen God en de mensen, is Abraham in het boek Genesis, hoofdstuk 18. We volgen nu Jean-Pierre Bess in zijn artikel Voorsprekers worden met God, die het voorspraakgebed illustreert met enkele voorbeelden uit het Oude en het Nieuwe Testament. Abraham ziet drie mysterieuze personen aankomen. Het zijn geen gewone mensen. Na een plechtige belofte aan Abraham en Sarah, namelijk dat Sarah over een jaar een zoon zal baren, vervolgen deze personen hun weg. Ze gaan in de richting van Sodom. Abraham doet hen uitgeleide, maar wij zien dat, ik citeer, Yahweh nog bij Abraham bleef staan. En, ik citeer opnieuw, dat Abraham op Yahweh toetrad. Het visioen of het bezoek is weg, maar niet de Heer. Hij is altijd en overal tegelijk aanwezig. Abraham blijft in Gods aanwezigheid en heeft een ongeëvenaard gesprek met hem over de steden Sodom en Gomorra, die God met het vuur van zijn oordeel wil vernielen. We lezen in Genesis hoofdstuk 18 dat Yahweh zegt: Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op. Maar Abraham zegt: Wilt gij werkelijk met de boosdoeners ook de rechtvaardigen verdelgen? En dat is werkelijk buitengewoon. Abraham komt ertoe Gods plan door zijn voorspraak om te buigen. Hij begint een soort van heilige handel, waardoor deze heilige vriend van God de zaak van de inwoners van Sodom bepleit als een advocaat, zodat de rechtvaardigen die zich in Sodom zouden bevinden, niet met de onrechtvaardigen vernietigd worden. Abraham pleit eerst voor de 50 rechtvaardigen die hij daar veronderstelt te zijn en vermindert hun aantal uiteindelijk tot 10. Hij doet dat in een respectvolle houding en taal tegenover God en wordt aangemoedigd door te gaan omdat God met zijn verzoek blijft instemmen. Uiteindelijk blijken er maar 6 rechtvaardigen te zijn, de familie van Lot, en zij worden van de vernietiging gered. Doch later zal God nog verder gaan, door de enige echte rechtvaardige te zenden, zijn Zoon Jezus Christus, die door het offer van zijn leven niet alleen de rechtvaardige, maar zelfs de onrechtvaardige gaat redden. In Exodus hoofdstuk 17 lezen we dan een sterk oorlogsverhaal dat op 2 fronten tegelijk gevoerd wordt. Met de wapens en met het gebed. Jozua strijdt tegen Amalek, terwijl Mozes met de hulp van Aaron en Hoor de handen tot Yahweh verheft. Want, ik citeer, zolang Mozes zijn armen opgeheven hield, waren de Israëlieten aan de winnende hand. Jozua zal het leger van Amalek dan ook verslaan. En in Markus hoofdstuk 9 horen we een aanwijzing van Jezus. Dat sommige duivels maar kunnen uitgedreven worden door gebed en vasten. Concrete situaties waarin de mens met God mag samenwerken om zijn koninkrijk te manifesteren. En dat, beste luisteraars, is het voorrecht van elke christen. Johannes hoofdstuk 14 leert Jezus ons de specifieke manier om met God samen te werken. Wat jij ook zult vragen in mijn naam, ik zal het doen, opdat de Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon. Als jij mij iets zult vragen in mijn naam, zal ik het doen. Voorspraakgebed als het ware met de handtekening van Gods enige Zoon. Het maakt ons voorspraakgebed priesterlijk, omdat het deelneemt aan het gebed van de priester bij uitstek. De voorspreker, de waker bij uitstek, is Jezus. Jezus waakt 's nachts op de berg. Wij kunnen dat ook tijdens de slapeloze uurtjes of momenten van de nacht. Het zij door gebed, het zij door een herhaald schietgebed. Jezus waakt in de hof van Gethsemane. Dat kunnen wij ook door onze grote of kleine beproevingen op te dragen voor een bepaalde intentie. Jezus waakt in doodstrijd op het kruis over degenen die niet weten wat ze doen. Ook dat kunnen wij, door dit vergevend woord van Jezus na te zeggen wanneer iemand ons kwetst. En als we op het ogenblik zelf te overstuur zijn, kan het nog altijd later, of in ons dagelijks gewetensonderzoek. Op het kruis is Jezus meer dan ooit in de positie van voorspreker. En sinds hij opgestegen is ten hemel en zetelt aan Gods rechterhand, blijft hij onze zaken bepleiten, lezen we in het 8e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Laten ook wij pleiten voor de intenties die de Heer ons geeft in het gebed of in het leven. Laten ook wij verwijlen in de aanwezigheid van de Heer als wachters en voorsprekers die luisteren, bidden en aanbidden. Alles in het leven kan bijdragen tot een diepe eenheid met God en de mensen. Rust en werk, aanbidding en mondgebed, zwijgen en spreken, met Gods ingevingen daadwerkelijk iets doen. Het is de bedoeling dat alles Gods lof wordt. En dat is zo als we ons toeleggen op het zoeken en doen van Gods wil in alles. Daar kunnen we 's morgens reeds aan denken bij de opdracht van onze dag. Zo kan zich een levenshouding ontwikkelen die de mensheid in haar geheel ten goede komt. Want al wat met God verenigd is, heeft oneindige uitstraling in tijd en ruimte. Al wat met God verenigd is, deelt bovendien in zijn almacht, in zijn verlossende almacht. Een tijdje gelovig in Gods aanwezigheid verwijlen, voor we 's morgens gaan werken, en indien mogelijk enkele keren in de loop van de dag. En dat volhouden. Ja, soms moet men een tijdje in het zand graven voordat de bron begint te stromen. Denken we aan de heilige Bernadette. Vooraleer de ondertussen wereldbekende bron van Lourdes begon te stromen, heeft zij zich eerst vuil en belachelijk willen maken door in het slijk te graven. Franciscus van Sales leefde in de 16e-17e eeuw. Hij was bisschop van Geneve en werd kerkleraar. In zijn verhandeling over de liefde van God schrijft hij: Zoals Jacob zag dat het één en dezelfde trap was die de engelen zowel naar beneden als naar boven geleidde, zo is het één en dezelfde liefde die God en de naaste wil behagen. Maar er is een goed en een verkeerd behagen. Wie van ons kent dat verkeerd behagen niet, beste luisteraars? Het duurt soms een tijd voor we het doorhebben, want het vermomt zich zo gemakkelijk als naastenliefde. Hoe dan ook, de heilige Franciscus van Sales zegt dat er ook een goede manier is om de naaste te behagen, namelijk zonder meer Gods wil afsmeken voor onze naaste of dierbare. Is God niet de enige die met zekerheid weet wat goed of best is, niet alleen voor ons, maar ook voor de anderen? In zijn geestelijk onderhoud over welwillendheid lezen we van dezelfde Franciscus: Het besluit om de wil van God, zonder uitzondering, in alle dingen na te volgen, noemen de Dominicanen het voortdurend gebed. Het is hetzelfde als de bede uit het Onze Vader: Uw wil geschieden op aarde als in de hemel. In de hemel bestaat geen enkele weerstand tegen de goddelijke wil. Iedereen is eraan onderworpen en iedereen gehoorzaamt eraan. Gehoorzaamheid aan Gods wil is dus eigenlijk de hemel op aarde. Op feestdagen en bij feestelijke gelegenheden wensen wij elkaar het beste. Zou dat niet altijd de gebedsintentie kunnen zijn voor onze naaste? Namelijk, wensen dat Gods wil met hem of haar zou geschieden. Voorspraakgebed doet afstand van eigen inzicht en verlangen en geeft zich over aan het inzicht en het verlangen van God voor deze of gene mens, voor deze of gene situatie. Het gebed, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel, is als het ware een belofte aan God. De belofte geen enkele weerstand te bieden aan de goddelijke wil. En mezelf, de mijnen en het mijne, aan hem te onderwerpen. De heilige Ignatius van Loyola verwoordt dit in een kernachtig gebed. Neem, Heer, en wil aanvaarden. Geheel mijn vrijheid, mijn geheugen, mijn verstand, mijn wil, alles wat ik heb en ben. Gij hebt het mij gegeven, u geef ik het terug. Geef mij alleen uw liefde en uw genade, dat is mij genoeg. God en de mens behagen. Hierover nog een woordje van de heilige Franciscus van Sales. Er is een wil naar Gods welbehagen die we in alle gebeurtenissen voor ogen moeten hebben. Ik bedoel in alles wat ons overkomt. Ziekte, lijden, dood, troost, tegenspoed en voorspoed. Kortom, in alle dingen die niet te voorzien zijn. We moeten altijd bereid zijn ons in alle omstandigheden aan deze wil van God te onderwerpen. Gods welbehagen voor iemand is het beste dat we hem of haar kunnen geven. Met die zuivere ingesteldheid, met die onbevooroordeeldheid voor Gods aanschijn staan en Gods wil laten geschieden. Er zijn allerlei vormen van gebed. Eerst en vooral de liturgische vieringen, namelijk de sacramenten. En ook paraliturgische vieringen, zoals een kruisweg, een processie, aanbidding, een lof. Het houdt ons innerlijk leven wakker. Bewaart het in de waarheid en het geloof. Het ondersteunt ons persoonlijk gebed. De lof die bij zo'n gelegenheden ten hemel opstijgt in naam van de kerk, heeft uitwerking op alle gelovigen, individueel en als gemeenschap, en ook op heel het wereldgebeuren. Opdat deze gelegenheden niet louter vormelijk of uiterlijk blijven, is ook geestelijke verdieping nodig. Niet alle prevelen is bidden. Gebed dat opwelt uit het hart en aanbidding helpen dat gevaar te voorkomen. Enerzijds Gods lof uitspreken of uitzingen, anderzijds in stilte bij God verwijlen. Het zijn de twee longen van het gebed. Bovendien schrijft de heilige Theresia van Avila in haar Weg van Volmaaktheid: God leidt niet alle zielen over dezelfde weg. En zij legt dit zo uit: het is niet omdat iedereen zich in een karmelklooster aan het gebed wijdt, dat iedereen daar contemplatief is. Het contemplatief of schouwend gebed is trouwens een gave van God. God geeft die gave zowel in als buiten het klooster, aan wie hij wil. Ik heb meer dan 14 jaar alleen maar kunnen mediteren met behulp van een boek. En dit moet het lot van veel mensen zijn, schrijft zij verder. Anderen zijn zelfs niet in staat om met een boek te mediteren. Zij kunnen alleen mondgebed verrichten. Alleen zo kunnen zij er hun aandacht enigszins bij houden. Sommige mensen hebben namelijk een heel bewegelijke verbeelding. Maar, en dit is belangrijk, beste luisteraars, dezelfde Theresia zegt: als ze nederig zijn, geloof ik dat die mensen niet minder bedeeld worden dan zielen die met geestelijke troost overstelpt worden. Trouwens, wie mystieke gaven ontvangt in het gebed, moet onderscheiden of de troost van God komt of van de duivel, die zich kan voordoen als een engel van het licht. Wie die buitengewone gaven in het gebed niet ontvangt en geen schouwend gebed kan verrichten, heeft niet minder kans om gered te worden, als men maar nederig is. Nederigheid is de waarborg voor een waarachtig christelijk leven en voor authentiek christelijk gebed. Het is een goed teken dat iemand bezorgd is om vooruit te gaan en zich afvraagt: hoe komt het dat mijn gebed weinig of geen intimiteit met Jezus teweeg brengt? Nederigheid en deugdzaamheid maken ons geloof waarachtig. Zonder nederigheid of deugdzaamheid is het beter wantrouwig te staan tegenover buitengewone gaven in het gebed. Wie de weg van de nederigheid gaat, maar geen verheven gebed kan verrichten, hoeft niet bezorgd te zijn de volmaaktheid te bereiken. God doet grote dingen met een klein leven. Of dat kleine leven nu gepaard gaat met mondgebed of met aanbidding, is minder belangrijk. Als het maar klein is, dat wil zeggen nederig.
Thank you.
De Heer beminnen is volgens Jezus het eerste en meest wezenlijke gebod, weten we onder meer uit het Marcus-evangelie, hoofdstuk 12. Maar in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 4, zegt Jezus ook dat de Vader mensen zoekt die hem in geest en waarheid aanbidden. God is geest, zegt Jezus tot de Samaritaanse vrouw. En wie hem aanbidden, moeten hem in geest en waarheid aanbidden. Wie zich in de aanwezigheid van de Heilige God probeert onder te dompelen, wordt bij God, ja, in God gebracht. De geest van Jezus bewerkt dat. En komen er verstrooidheden, dan kunnen we die aan de Heer geven. Alsof we hem zouden zeggen, zorgt u alstublieft voor die persoon of datgene waarmee ik verstrooid ben. En we proberen opnieuw in de aanwezigheid van de Heer te verwijlen. Het vertoeven in Gods aanwezigheid, of tenminste ons openstellen daarvoor, kan ons tot aanbidding brengen. Herinnert u zich het slot van vorige uitzending, beste luisteraars? We beluisteren het nog eens. Neem een psalm, een lezing van de mis, een gebed of bezinningstekst. Lees heel traag een zin of vers. Blijf er rustig bij. Bewust dat de Heer bij u is. De Heer die van u houdt, zoals u bent. Het vers niet overwegen, er niet over nadenken, het niet herhalen, het niet gebruiken om er de betekenis voor uw leven in te ontdekken. Want het vers is slechts een hulpmiddel om uw aandacht op Jezus gericht te houden, zolang het nodig is. Want eens dat uw geest opgeslorpt wordt door de Heer, doet het gebed, doet de Heer zijn werk in u. Als u verstrooid geraakt, of uw hart niet bij de Heer kunt houden, lees dan heel traag het volgende vers. Stop. Kijk opnieuw met een gelovige blik naar de Heer. Blijf rustig bij wat u in het vers treft, om uw aandacht op de Heer gericht te houden. Het essentiële is niet het nadenken, wel het kijken. Want het doel van aanbidding is niet het Bijbelvers, maar de Heer. Bewaar uw geest dus rustig. Denk niet na, maar kijk naar de Heer. Wat kan er tijdens een aanbidding gebeuren? Er kunnen plots woorden in ons opwellen die God bezingen. Of een innerlijke opwelling kan ons als het ware overweldigen en dichter bij Jezus brengen. Soms horen we de stem van de Vader zonder geluid en haast onmerkbaar. Enzovoort. Enkele voorbeelden uit de Bijbel. De jonge Samuel kende God nog niet. Hij hoorde Gods stem, maar was er nog niet mee vertrouwd. Maar toen Eli, onder wiens toezicht hij stond, hem de raad gaf te zeggen, spreek Heer, uw dienaar luistert, kwam het contact met God tot stand. Het eerste dat Samuel doet, is luisteren. Ook het woord dat voorafgaat aan de 10 geboden in Exodus 20 maakt ons voor dit luisteren aandachtig. Hoor, Israël, ik ben Yahweh, uw God, die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Alsof God wil zeggen, luister, mijn zoon, mijn dochter, vooraleer je uw vragenlijstje bovenhaalt. Nader eerst tot uw God om te luisteren. Deze oefening van het luisteren is niet gemakkelijk, want zoveel gedachten, gevoelens, verlangens zijn actief in ons. Doch aldoende kan men het leren. Luisteren maakt rustig en vredig. Eerst en vooral omdat God het zo wil. Het komt ons als schepsel toe, eerst naar God te luisteren en te horen wat Hij tot ons zegt. Het is helemaal niet overbodig, doch noodzakelijk, het eerst stil in ons te maken wanneer we in Gods aanwezigheid willen verwijlen. Het spreken van God kan zonder woorden zijn, en ook het luisteren kan een luisteren naar de stilte zijn. Maar dit woordeloos contact is niet ledig. Het is gevuld door een aanwezigheid met een hoofdletter. Dit contact is een relatie tussen God en mij. En die band, hoe woordeloos ook, is werkzaam. Ook al heeft zich tijdens de aanbidding schijnbaar niets bijzonder voorgedaan, toch kan dit contact een verandering van gemoedsgesteltenis teweegbrengen. Een andere kijk op wat ons bezighoudt. Een toename van kracht. In elk geval iets dat we nodig hebben. En meer bepaald datgene wat God vindt dat wij nodig hebben. Het is dan ook niet verwonderlijk dat luisteren en aanbidding ons aan God hecht. Het contact met God zuivert ons. En deze zuivering bewerkt dat wij steeds meer verlangen te doen wat God wil. De overtuiging dat zijn wil voor ons het beste is, vloeit op een natuurlijke manier in ons binnen, zoals ook zijn aanwezigheid ons op een natuurlijke manier doordringt, doordezemt. Laat ons dan de nederigheid hebben een tijd geconfronteerd te worden met ons onvermogen om te aanbidden. Laat ons de onwennigheid overstijgen dat we ons gebed niet zelf in de hand hebben. Ons door God laten doen. Dit aanvankelijk onbehagelijk gevoel, dat in eigen ogen zinloos en belachelijk kan lijken, wordt vroeg of laat een bron die ons en de wereld lest, Dank zij de Heilige Geest. Tijdens de aanbidding kunnen spontaan intenties opwellen om voor te bidden. Een persoon of situatie die naar voren treedt. Dan kan ik met die persoon of die situatie in gedachten naar God kijken, als een acte van geloof, dat God mijn voorspraak voor die intentie op de beste manier invult. Hier komen geen woorden bij te pas. Zo'n onbevooroordeeld voorspraakgebed laat God God zijn. God is het woord en heeft het woord. Ons spreken zal soms niet meer dan een zucht, dan een verzuchting zijn. Wij hoeven niet te weten hoe en wanneer God gaat helpen. Hij weet voor wie of waarvoor ik bezorgd ben. Dat is mij genoeg. Voorspraakgebed is dus niet alleen de lijst van namen of intenties waaraan wij de Heer willen herinneren. Ook aanbidding is een mogelijkheid om voor anderen ten beste te spreken. Hoe ons voorspraakgebed ook gebeurt, als het maar dat mooie en onschuldige heeft, die armoede van geest, van overgave en vertrouwen aan Gods prioriteiten en manier van werken. Voorspreker zijn is een vader of moeder van de mensheid zijn, een wachter, een waker. En dat geldt voor iedere gelovige die Gods wil zoekt en probeert daarnaar te leven. Of zijn gebed nu mondgebed is, meditatie, het gebed van het hart of aanbidding. Hoe zuiverder en nederiger het hart, des te beter het de golflengte vindt om bij God ten beste te spreken.